Maar iets als een hemelse positie en erfenis en opname van de gemeente hebben die mensen nooit van gehoord. En voor zover ze de termen kennen, hebben ze een andere inhoud aangegeven. En ze begrijpen niet wat het verschil is tussen het leven voor de opstanding van Christus en daarna. Nee, want wat is het verschil? Nou, het verschil is dat wij nu eeuwig leven hebben. Moet u zeggen, voor dit soort reformatorische christenen, dat echt niks uitmaakt. En ze geloven het ook niet echt. En voor zover ze het wel geloven, hebben ze geen idee wat het inhoudt. Want van dat leven in de praktijk is gewoonlijk niks te merken. Let op wat ik zei. Ik zei niet dat het nooit te merken is, zegt, er is gewoonlijk niks van te merken. Want het is gewoon een leven na de oude mens. En met name onder de wet. En voor wie dat niet ziet, zeg ik, nou in ieder geval dan naar wereldse beginselen. Want wat de wereld leert, leren zij ook. Namelijk dat je goed je best moet doen, dat je goed moet zijn voor je konijnen en je schoonmoeder. Er was nog wat, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dat je goed je best moet doen enzovoorts. En dat je een beetje respect moet hebben voor anderen, voor opvattingen van anderen enzovoorts. Leren ze allemaal gelijk. En goed moet zijn natuurlijk voor het milieu en vooral rechts moet houden in het verkeer. Behalve dan in sommige landen waar men daar een andere mening voor over heeft. Dat kun je beter ook maar respecteren, denk ik dan altijd. Maar in elk geval, daar merk je verder helemaal geen verschil. Men vindt dat mensen goed opgeleid moeten worden. Dat wat erin zit eruit moet komen. Behalve als het crimineel is natuurlijk. Dan moet wat erin zit vooral erin blijven. Het wordt toch wat ingewikkelder. Maar in elk geval, ze hebben precies dezelfde ideeën. Maakt geen verschil. Maar wat is het verschil? Nou, een van de belangrijkste verschillen die de Bijbel ons aanreikt, is inderdaad dat wij door de dood en opstanding van Christus verlost zijn van wereldse beginselen. Feitelijk van alle wereldse beginselen. Al geef ik meteen toe dat sommige van die beginselen leven wij wel degelijk onder op een of andere wijze. Maar omdat het dezelfde zijn die ook inderdaad in een nieuwe schepping en onder het nieuwe verbond en in nieuwtestamentische tijd werkzaam zijn. Dus sommigen is dat zo, dat blijven dezelfde beginselen. Maar in het algemeen, wij leven niet onder het eerste beginsel der wereld zoals het heet, wij leven niet onder wet. Maar in tegendeel, wij leven onder een heel ander beginsel, dat der genade. En dat komt niet bij elkaar, zoals de verbondstheologie feitelijk leert, zo van het is hetzelfde, het hoort bij elkaar. Maar in tegendeel, het is totaal tegenstrijdig. Het zijn twee totaal verschillende begrippen, beginselen die elkaar volkomen uitsluiten. En dat is wat tot stand gebracht is door de Heer Jezus Christus. Begrijp je goed? Wet en genade hebben altijd naast elkaar bestaan. Niet omdat ze elkaar zo goed aanvullen, maar omdat je met wet nou eenmaal niet zo ver komt en aan de andere kant met genade ook niet. Als je de mensen altijd maar vergeeft, van mama, wordt het niks. Echt niet. Met die mensen ook niet. Wordt echt niks. En als je ze onder de wet brengt en die vast hanteert met sancties en alles, wordt net zo min wat. Dus heb je die twee tegenstellingen altijd in het leven. Van de ene kant verplichtingen, aan de andere kant toch een vorm van genade of toegefelijkheid. Want ja, men houdt zich nou eenmaal toch niet aan die verplichtingen. Dus voor de rest wordt het dan aangevuld. En eigenaardig genoeg, ik ken iemand die noemt zich evangelisch christen. En die heeft mij verzekerd dat hij er zo over dacht. Namelijk dat wij die christenen zijn. Wij geloven, wij wedergeboren mensen zouden leven onder de beginselen van de wet. Zouden we goed ons best voor moeten doen. En waar we dat niet kunnen, voor wat we dat niet kunnen, hebben wij de genade dan voor. Ik denk er al jaren over na. Ik heb de man er nooit meer op aangesproken, want ik weet gewoon niet wat ik daar nou tegen zeggen moet. Zo vaak zie ik hem niet. Maar in elk geval, dit is een wereldbeginsel, zo werkt het altijd. Vraag het maar naar Den Haag. Ook in de politiek werkt het zo. Wij Nederlanders houden ons een beetje aan de regels. Niet 100%, maar het laatste stuk doet de regering toch niks aan. vinden ze ook niet de moeite waard te beschouwen zoals wisselgeld. Het is altijd een beetje een compromis. Pas als ergens iets uit de hand lijkt te lopen, dan zegt men, we moeten het aanpakken. Want het heet dan zo, aanpakken. Nou, aanpakken van dit en aanpakken van dat. Nou goed, maar voor de rest is het inderdaad door de vingers zien, gedogen, weet je veel. Ja, dat is wat genade is. Maar dat is in de wereld altijd zo geweest. Dat is niet de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is dat we helemaal niet leven onder die wet, maar dat we helemaal leven uit genade. En dat dat mogelijk is geworden sinds de opstanding van Christus. En dus ook is gerealiseerd geworden sinds de opstanding van Christus. En dat het mogelijk is geworden is omdat wij door dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen, inderdaad, laten we zeggen, christelijke, of moet ik zeggen, goddelijke eigenschappen, ik durf het haast niet te zeggen, we hebben in ieder geval eigenschappen, hoedanigheden van Christus ontvangen, het hoort bij dat leven wat we ontvangen hebben, dat zou leven zou in ons tot ontwikkeling moeten komen, zoals ons natuurlijk leven uiteraard ook vanaf de couveuse, zal ik maar zeggen, tot ontwikkeling gebracht moest worden, zoals met de nieuwe mens nou eenmaal ook. Maar de aardigheid daarvan is dat sinds het nieuwe leven in beginsel aanwezig is en daarna opgroeit, is het mogelijk om het te stellen, om ons leven te stellen, niet meer onder de wet, maar inderdaad onder de onbegrensde genade Gods. Opdat dat wat in ons is ook inderdaad tot ontwikkeling zou komen, dat hoeft niet geleid of beperkt te worden door een of andere wet. Het hoeft alleen gevoed te worden. En dat is zo omdat het leven eeuwig leven en dus volmaakt leven is. Daar is waar het over gaat. En wat jouw mens betreft, jouw natuur die in ons is, wel gaat, telt hem niet. En we zouden daar in het algemeen ook niet uit putten, we zouden daar ook niet uit leven. En dit is nieuwtestamentische situatie. Die bestond in het Oude Testament niet. Daarom bleef je onder oudtestamentische tijd altijd wethouder. Tot een bepaald niveau. Verschillend onder verschillende omstandigheden. Daar gaat het nou verder niet om. Maar wij zijn daar niet voor een stukje van verlost. Zo was het in het oudtestamentische tijd altijd al. We hadden wel een grens van nou laat verder me zitten. Maar wij leven helemaal niet onder die wet. Wij leven uitsluitend uit de rijkdom van Gods genade. En dat is wat tot stand gebracht is door de opstanding van Christus. En voor zover oudtestamentische gelovigen daar geen deel aan hadden, omdat ze voor die tijd gestorven zijn, zullen ze er alsnog deel aan hebben in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus. Daarna bedoel ik. Hè? Eigenlijk pas na de jongste dag. Maar het doet nog weinig ter zake. Maar het is voor ieder mens bestemd. Dat is inderdaad waar, ja. En daarom zouden wij ons realiseren dat de Heer Jezus Christus niet degene is die ons de wet bracht. Maar in tegendeel, hij is degene die ons daarvan verloste. En zo staat het hier ook. Maar goed, in volgende verse. Maar eerst, we waren bij vers 12. God heeft degene die geloven in de oudtestamentische tijd macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat was de belofte. Dat wil zeggen, andere mensen, waar men kind van Adam was, zou men kind van God worden. En daarbij zou men geboren worden, vers 13, niet uit den bloede, uit het bloed, uit dam, denk ik altijd, want dat is wat bloed, Adam. Dam is bloed. Niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, vleeselijke wil, instinct is dat eigenlijk gewoon, hoor, maar vooruit. Hormonen, laat maar zeggen. Nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat eerste is drie keer hetzelfde. Hè? Niet uit den bloede, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans. Maar uit God geboren zijn. Dit eeuwig leven komt niet uit de mens, op geen enkele wijze. Maar komt uit God en God verwekt het ook inderdaad. Door zijn woord. Want God is woord. En in hetzelfde is leven. Door hetzelfde woord verwekt hij ons. Met andere woorden, van het verleden in de Bijbel staat, God sprak en het was er. Hij zei er is licht en er was licht. Maar het is net zo goed het woord van God waardoor wij nieuwe schepselen worden. Dat is dan het evangelie, Romeinen 1 vers 16 of daar in de buurt, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Hetzelfde woord. Zie? En als door het woord van God deze oude wereld gemaakt kon worden, wat denk je dat het woord van God in jouw leven terecht kan brengen? Onderschat dat niet hoor. Het is datzelfde woord. Nou goed. Dus welke uit God geboren zijn. En 1 Johannes 3 vervolgde de gedachte. Namelijk, het was beloofd, maar wij inmiddels zijn kinderen Gods. En zullen zonen Gods zijn, enzovoorts. En dan volgt vers 14 van Johannes 1. En het woord is vlees geworden. Je kan net zo goed lezen. Want het woord is vlees geworden. Namelijk is ook goed hoor. Want je weet, en dan mag je taalkundig elk voegwoord voor invullen dat je me wil. Zolang het in overeenstemming is met de context natuurlijk. Maar dat is een kwestie van interpretatie. Maar het is wel wat het is natuurlijk. Hè? Welke uit God geboren zijn. Want het woord is vlees geworden. Want het woord heeft gestalte gekregen. Want de beloften Gods zijn vervuld geworden in de Heer Jezus Christus, de enige Zoon, enzovoorts. En zo eindigen wij vanmorgen, waar wij ook gisteravond eindigen. Wij waren gebleven bij vers 14 van Johannes hoofdstuk 1, waar staat, want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid, uiteraard. Ja, dat is opmerkelijk, hè, wat er niet staat. Ik was ook nuttig om eens te lezen wat er niet staat. Vol van genade en waarheid. Ik heb al eerst iets gezegd over die uitdrukking. Het woord is vlees geworden. Ik zal er nog wat van zeggen. Die term vlees worden namelijk kan beschouwd worden, moet eigenlijk beschouwd worden, als de rechtstreeks letterlijke vertaling. Dat is nooit een echt goede vertaling, maar vooruit. Letterlijke rechtstreekse vertaling van een Hebreeuwse uitdrukking. De Hebreeuwse uitdrukking vlees worden betekent aan de andere kant ook een boodschap brengen. Ik kan het niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Het is wat lastig te verklaren, het neemt ook een boel tijd om het uit te leggen. Maar het is nou eenmaal zo. Het Hebreeuwse woord voor vlees, bazar, wordt ook opgevat bij gelegenheid als een boodschap. En soms komt iemand een boodschap brengen. En dan denk je dat hij vlees komt brengen. En soms komt de slager langs en die brengt een boodschap. Het is gewoon hetzelfde woord. Al heeft men ervan gemaakt dat vlees is bazar en de boodschap is bezer. Maar die uitspraak verandert het woord op geen enkele wijze. Daar gaat het maar om. Het idee is namelijk achter dit woord voor boodschappen dat het maar niet gaat om zomaar een bericht, als zoals een weerbericht of zoiets. Maar het gaat om een boodschap waarop men al zat te wachten. Men wist dat het zou moeten komen. En als geboodschapt wordt wat men al verwachtte, we wisten alleen niet wanneer en hoe en wat, hè? Maar als geboodschapt wordt wat men al verwachtte, dan is het woord boodschappen het woord voor vlees worden. Dat is precies hetzelfde. En het idee is namelijk dat wat men verwacht is nog niet concreet, is nog niet tastbaar, maar komt eraan. En als het dan ineens er is, als het dan voor elkaar is, zal ik wel zeggen, dan is het vlees geworden. En de boodschap daarover heet dus ook vlees worden. Bazar. Het Bijbelse woord voor evangeliseren, een goede boodschap brengen, is dus in het Hebreeuws althans dit woord. En als je in het Oude Testament leest over een goede boodschap brengen, of een blijde boodschap brengen, en in sommige omstandigheden is het gewoon vertaald met boodschap brengen. Maar als je leest over de blijde of een goede boodschap brengen, is het altijd dit woord. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap brengt, enzovoorts. Het is altijd dit woord. Maar de betekenis van het woord is niet alleen maar boodschap brengen dus. Het is de boodschap dat iets gerealiseerd is, tot stand gekomen is, dat beloofd was. Dat wil zeggen, het kwam eraan. Het is dus de boodschap van dat een kind geboren is. Jeremia 20 staat zo'n uitdrukking, komt de term daar ook in dat verband zo voor. Die boodschap werd verwacht, al pak een beetje 9 maanden zal ik maar zeggen. Maar als het gebeurd is, dan heet het brengen van die boodschap bazaar, vlees worden. Want eerst was het bij wijze van spreken, ik hoop dat je die beeldspraak gebruikt, het was bij wijze van spreken geest, was nog abstract. Zodra het komt, was beloofd, stond, voor mijn part stond het zwart op wit. Maar het moest nog gerealiseerd worden. En bazaar, of vlees worden, dit woord voor boodschap heeft de betekenis van dat het vermeld wordt dat inderdaad wat beloofd was, vervuld is geworden. Het is dus ook het gewone woord voor evangelie, vlees. Maar in oud-testamentische tijd hebben wij gelezen, Romeinen 1, vers 1 geloof ik nog, of vers 2. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. En eigenlijk, als je dat in het Hebreeuws zou opschrijven, het is Nieuw Testament, dus het is Grieks, hè? Maar als je het in het Hebreeuws zou opschrijven, krijg je toch een soort van pleonasme. Dat wil zeggen, er wordt twee keer hetzelfde gezegd. Evangelie, bazar, bazar van mijn part in het Hebreeuws, houdt automatisch in dat het tevoren beloofd is. Het is beloofd. En als daarna verkondigd wordt dat het gerealiseerd is, is dat die blijde boodschap. Zie? Dus geen blijde boodschap zonder een belofte. Daar gaat het maar om. En wat we hier lezen in Johannes 1 gaat over woord dat er altijd al was. Dat wil zeggen, God sprak altijd al van den beginne, heel de oud-testamentische tijd door, tot op die mens van God gezonden, wiens naam was Johannes uit vers 6. Want die wordt beschouwd als de laatste profeet van het Oude Testament. Dat wil zeggen in oud-testamentische tijd. Hij stierf ook voordat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond namelijk, aanbrak. Hij stierf voor de opstanding van Christus. Maar dat woord wat dat gepredikt is, wel van dat woord staat dan in vers 14. En het woord is vlees geworden. Dan weet je toch wat het betekent? Dat gaat niet over de incarnatie. Vleeswording, weer een andere taal. Gaat niet over de incarnatie van de Heer Jezus Christus, zijn menswording of zo. Dat hangt men hier traditioneel wel allemaal aan. Maar als je mij vraagt, komt dat voort uit onbegrip. En omdat men een bepaalde lering moet in stand houden of wil in stand houden. Maar dat kan je wel doen, maar dan moet je andere schriftplaatsen voor gebruiken. Daar gaat het hier niet over. Hier gaat het er gewoon om dat wat beloofd was, het woord dat altijd gepredikt was, het woord Gods, dat per definitie spreekt over toekomende dingen, zoals al gezegd, dat woord heeft gestalte gekregen. Is vlees geworden. Heeft gestalte gekregen. Het is vervuld geworden dus. En meer concreet, je kan ook zeggen, het is de blijde boodschap dat een zoon verschenen is. Ik zei niet een kind geboren nu. Ik zei een zoon gegeven, dan wel aangesteld is. Dat is de boodschap van de opstanding van Christus. Dit woord Gods uit het Oude Testament is vlees geworden. In de zin van is vervuld geworden in de opstanding van Christus. En sindsdien wordt het evangelie geboodschapt. De blijde boodschap geboodschapt. Dat is twee keer bazaar achter elkaar in het Hebreeuws. Eén keer mag ook, maar dat is wat het is, echt waar. De blijde boodschap. Het woord is evangelie geworden. Dat was het niet. Evangelie was tevoren beloofd. Het was nog woord. Maar inmiddels, in de opstanding van Christus, is het niet meer woord, maar is het de blijde boodschap. Het is vlees geworden, dat is wat het is. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, de opgewekte Christus namelijk. In hem heeft het woord gestalte gekregen en er staat ook meteen achter, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik zeg er altijd bij, daaraan zie je maar weer dat het niet gaat over Jezus van Nazareth en zijn geboorte. Want hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, zegt Jesaja 53. En al onze kerstliederen, nou bijna allemaal op White Christmas na denk ik altijd. Al onze kerstliederen spreken over de vernedering van de Heer Jezus. Dat is niet heerlijkheid dat men aanschouwt in de wieg. Al zingt men, daar schoten drie stralen doorheen. Maar ik denk altijd, zijn er wel wat weinig als er maar drie waren. Letterlijk dan, hè. En tegen het kerst is, probeer ik dat allemaal weer te vergeten, die dingen. Maar goed. Het is namelijk de heerlijkheid, niet als het kind van de eerstgeborene van Maria, maar het is de heerlijkheid van de enige geborene, de eerstgeborene desnoods van de Vader. En dan vol van genade en waarheid. Als ik nou een keer van de andere kant binnenkom, dan zeg ik nu dat als hier staat vol van genade en waarheid, kan het ook eigenlijk niet op de geboorte van de Heer Jezus slaan. Dat wil zeggen, het is toch... Kijk, als je intelligent genoeg bent en een rekbaar opvattingsvermogen hebt, moet het lukken om het aannemelijk te maken. Maar het punt is dat van de Heer Jezus staat dat hij in de tijd gekomen is onder de wet. In Galaten 4. Letterlijk, natuurlijk op andere plaatsen ook. En historisch klopt dat natuurlijk ook. Hij kwam onder de wet. Maar van hier staat... het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Dat bewijst mijn zinziens alsnog, ook van de andere kant, dat het gaat om de opstanding van Christus en niet over zijn geboorte. Er is geen enkele noodzaak om hier die geboorte van Christus, van de Heer Jezus, in te lezen. Bovendien, de uitdrukking van vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namen die in zijn naam geloven. Die uitdrukking wijst vooruit naar een tijdstip waarop die gelovigen dan daadwerkelijk kinderen Gods zouden worden, of ook daadwerkelijk werden. En dat is niet het tijdstip van de geboorte van de Heer Jezus. De christelijke era begon niet bij de geboorte van de Heer Jezus. Abusievelijk hebben wij achteraf gemeend onze jaartelling te moeten tellen vanaf de geboorte van de Heer Jezus, maar het berust op een misverstand. Ik bedoel niet alleen de telling berust op een misverstand, maar het hele concept berust op een misverstand. Het zou geteld moeten zijn vanaf de opstanding van Christus. En oorspronkelijk deed men dat trouwens ook. Ja, ik kan goed aantonen. Zoveelste jaar after the passion lees ik dan altijd in die oude Engelse vertalingen van die klassieke boeken. Na het lijden heet zoiets. Maar het is uiteraard na de dood en opstanding van Christus. Pas later is men die telling terug gaan brengen aan leiden tot de geboorte van de Heer Jezus. Ik heb het daar wel eens vaker over dat verschijnsel. En het resultaat ervan is dat men de werkelijke grond van onze zaligheid kwijtraakt, hè, in het hele verhaal. Belang wordt gehecht aan kerst, aan de geboorte van de Heer Jezus, dat was het dan. Maar u wordt geacht weten dat oorspronkelijk het grote christelijke feest, tot in de vierde eeuw in elk geval, en zelfs later, het grote christelijke feest was paasfeest. En van kerst had men in die tijd nog nooit maar gehoord. En later is dat veranderd. Men heeft per slot honderden jaren ruzie gemaakt over op welke datum wij eigenlijk Pasen moeten vieren. Het ingewikkeld verhaal heeft met de stand van de zon, van de maan, en heeft dat te maken en zo. Maar dat doet nou niks ter zake. Maar is aantoonbaar, daar heeft men eeuwenlang onzekerheid over gehad. Hoe moet dat nu? Want dat was het grote christelijke feest. En kerst is pas eeuwen, honderden jaren later, langzamerhand ingevoerd geworden. In onze dagen is het helemaal omgedraaid. Pasen slaan we bijna gewoon over. Pinkster al helemaal, behalve in sommige kringen. Duidelijk. Maar we vieren kerst om een of andere reden. Zie? En kerst is in grote delen van de wereld weer uitgelopen op Sinterklaas. Dat weet u toch, hè? Wij in Nederland maken er twee feesten van. Want we zijn helemaal feestneuzen. Maar goed. Maar de kerstman in Amerika heet toch gewoon Sinterklaas. Hè? Laat maar zitten. Maar men is dat kwijtgeraakt. Maar niet de geboorte uit de maagd, maar de opstanding uit de dood. Wat heel fundamenteel en in beginsel eigenlijk hetzelfde is. Maar als het niet te moeilijk is, zeg ik, nou ja, de geboorte uit de maagd is een voorafschaduwing van de opstanding van Christus uit de dood. Dat is wat het is. Maar om het laatste gaat het, hè. Zie. Als men niet gelooft in de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, dan haal ik mijn schouders op. Maar als men niet gelooft in de opstanding van Christus, dan is het dus helemaal mis. Toch? Want dan is er geen leven, geen eeuwig leven. Daar komt het op neer. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in, dan kom ik buiten het onderwerp. Maar waar het om gaat is, hij kwam vol van genade en waarheid. Let op, vol van genade en waarheid en wel in zijn opstanding. Meestal citeer ik even gauw de apostel Petrus in zijn begin van zijn feitelijke toespraak in Handelingen 2, na zijn schriftlezing. Als Petrus zegt dat het hem geoorloofd is vrij te spreken, vrij uit te spreken. De gedachte is namelijk dat tot aan de opstanding van Christus niet vrij uitgesproken werd en dat ook de dingen die de Heer Jezus wist, dat hij dit niet allemaal zei. Er was ook een goede reden voor, het was van Gods wegen niet de bedoeling. Want de volheid van gena en de volheid van de waarheid van het woord Gods en het plan Gods, die volheid vinden wij niet in het Oude Testament. Sterker nog, de Bijbelse gedachte is dat juist in oudtestamentische tijd dingen verborgen werden. Het is zelfs mogelijk om vast te stellen dat sommige profetieën in het Oude Testament eigenlijk meer verbergen dan zij openbaren. Profetieën die komen met allerlei cryptische uitdrukkingen en een formulering die niemand begrijpt, want men weet niet waar het over gaat, wordt er niet bijgezegd enzovoorts. Maar je zit daarna met die lettertjes en met die hoofdstukken en je hebt geen idee waar het over gaat. Dat verbergt meer dan het openbaar. In het Oude Testament komt het nog wel eens voor. Het is gewoonte geworden natuurlijk, dat soort manier van uitdrukken door de politici, denk ik altijd. Hè. Woorden zijn er om dingen te verbergen. In plaats van te openbaren. Kan allemaal. Maar in elk geval is het zo dat het Oude Testament ons wel waarheid geeft. Ik probeer het woord openbaren nu te vermijden. Maar het Oude Testament geeft ons waarheid. Het is het woord van God. Zijn belofte God. Sommigen zijn ook zeer concreet. Maar het is niet de volle waarheid. Want een deel van de waarheid blijft in het Oude Testament verborgen. Ik bedoel ook in de schriften natuurlijk van het Oude Testament. En hetzelfde geldt voor genade. Genade was er altijd al. Enerzijds van Gods wegen, anderzijds was het begrip genade natuurlijk ook bekend onder de mensen die elkaar genade gaven enzovoorts. Maar volheid van beide was er niet. Niet van waarheid en niet van genade. Voor zover genade en waarheid trouwens twee verschillende dingen zijn. Want ik lees hier in boeken van Johannes. En dan ben ik altijd geneigd meteen iets dieper erop in te gaan. En dan zeg ik, nou ja, genade en waarheid is eigenlijk hetzelfde. De waarheid, de volle waarheid is immers de genade Gods. Maar laat ik het anders zeggen dan. Genade was er altijd, maar sinds de opstanding van Christus heerst genade. Wat ik van de week zei, wanneer het me was, dat moet gisteren geweest zijn dan, iemand die zei, ja maar we leven onder de wet tot een bepaald niveau waar wij het niet meer kunnen. En dan komt genade erbij, dat is oudtestamentisch. Dat is specifiek de situatie onder de wet. Zie? In de praktijk tenminste. Maar dat is niet waaruit wij leven. Wij leven niet uit wet en ook niet uit een beetje genade. Wij leven voor de volle 100% uit de genade Gods. En daarom staat er ook inderdaad vol van genade en vol van waarheid. Het is bovendien deze overgang, die wil je toch laten zien. Is deze overgang van Oude Testament naar Nieuwe Testament, van wet naar genade, die in zoveel schriftplaatsen naar voren gebracht wordt. Ik heb er al een paar aangehaald natuurlijk uit Romeinen 1, Handelingen 2, Handelingen 13. Wat was het nog meer? Hebreeën 1 heb ik aangehaald. Maar ik begin achter in mijn Bijbel te bladeren. Kom ik wel ergens. Bijvoorbeeld in 2 Petrus. Is het 2 Petrus? Nee, 1 Petrus. 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 19 en 20. Dat is datzelfde 1 Petrus dat ook zo begint. Namelijk in vers 3. Van hoofdstuk 1 met God heeft ons naar zijn grote barmhartigheid, genade dus, naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar begint het dus. En voor die tijd werd er niemand wedergeboren. Ik zeg altijd, Abraham mag dan een gelovige geweest zijn, maar hij was geen kind van God. In de zin van wedergeboren. Het was hem beloofd. Hij valt in de categorie dat hij autoriteit, macht, recht dus had ontvangen om kind van God te worden. Ooit. Johannes 1 vers 12. Maar het gaat mij om 1 Petrus 1 vers 18. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling. Uw ijdele wandeling. Geef daar eens één woord voor. Het is nog een drie letter woord ook. Uw ijdele wandeling. Drie letter woord. Nee? Kennen ze hier niet. Wet. Uw ijdele wandeling. Wet. Zinloosheid, ja. Uw ijdele wandeling die u van de vader is overgeleverd. Als er ergens op slaat, is het toch in elk geval Joodse leefwijze, zal ik maar zeggen. Joodse religie. Ijdele wandeling die u van de vader is overgeleverd. Het geldt voor heidenen net zo goed trouwens. Maar als het ergens over gaat, dan toch op zijn minst over judaïsme. Maar we zijn ervan verlost, zegt hij. Maar niet door zilver of goud, je kan je niet vrij kopen. Maar door het dierbaar bloed. Leven, dus. Want dat is wat bloed is. Door het dierbaar bloed van Christus. Niet van Jezus. Christus met grote nadruk. De opgewekte is dat met grote nadruk. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is dat lam dat staat als geslacht, met de uitdrukking uit het andere boek van Johannes, Openbaring. Zie. En dan, over dat lam. De welke wel voorgekend is geweest, voor de, wanneer maar was, grondlegging der wereld, maar die geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die had ik nog niet aangehaald. Ik sta nou heel vertwijfeld. Heb ik het niet gezegd? Nou, hij is voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, stond vast. Stond eigenlijk ook gewoon in de schrift, in de Bijbel. Maar niet zo openbaar hoor. Een beetje bedekt. Maar niettemin, hij is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. En deze laatste tijden begonnen inderdaad met de opstanding van Christus. Sindsdien staat dat lam daar. Zie? Als de opgewekte. En dus precies dezelfde gedachte. Samenvatting eigenlijk van heel de heilsgeschiedenis. In elk geval tot op dat moment. En bovendien staat er ook uitdrukkelijk achter. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. En niet opdat hij u zou helpen onder de wet te leven of iets dergelijks. Want uw geloof en hoop, verwachting op God zou zijn. En zo verder. En dan ga ik een paar bladzijden verder terug. Dan ben ik ineens in, waar ben ik dan? In Titus bijvoorbeeld. Titus 1. Vanaf vers 1 dan maar. Paulus, dienstknecht Gods, apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid, niet kennis van de wet, kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is, want wet leidt niet naar godzaligheid, uiteraard, hè? Die waarheid, vol van genade en waarheid. Nou goed, en dan verder, in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Hoop van eeuwig leven, dat God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, voorgekend van voor de grondlegging der wereld dus, net als in 1 Petrus 1, maar geopenbaard heeft op zijn tijd, op zijn heden, die van Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en zo verder. En er staat er meteen achter hoe dat is. Geopenbaard te zijn de tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, enzovoorts. En later noemt hij het nog een keer in hoofdstuk 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Wanneer dan? Nou, toen de Heer uit de dood opstond en toen de toekomende eeuw aanbrak, daarmee. En daarmee het nieuwe verband. Blijkt uit het verband ook. Want er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Waardoor worden we onderwezen? Even tussendoor. Door de genade. Dat staat er, hè? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw of wereld. Want aan de andere kant leven wij in de toekomende eeuw, heet dat. Staat er ergens anders, maar vooruit. En we zouden verwachten de zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want dat is wat hij aan ons beloofd heeft, heerlijkheid en zo verder. Het is hetzelfde idee. Dat wil zeggen, die genade Gods is verschenen bij de opstanding van Christus. En het kan alleen maar over de heerschappij van de genade en de bedeling van de genade gaan in onze dagen. Want zoals gezegd, van Noach staat al, Noach found grace, oh nee, dat is het liedje. Noach vond genade in de ogen des Heren. Dan was het toch ook genade? Precies. Maar die eerste niet. En bovendien, voor zover Noach genade vond in de ogen des Heren, was het een genade die vooruitgreep op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus uiteraard. Dat is beloofd. Het werd hem op voorhand toegerekend, dus ook een Bijbels beginsel, maar niettemin op voorhand en beloofd voor de toekomst en zo verder. Nou goed, en dan blader ik nog maar even terug, kom ik in Timotheus, 2 Timotheus. 1, vers 9, woorden van precies gelijke strekking. Het is altijd zinnig om dit soort schriftplaatsen naast elkaar te lezen, om ook de terminologie te leren verstaan. Er staat dat God ons heeft zalig gemaakt, 2 Timotheus 1, vers 9. God heeft ons zalig gemaakt en geroepen met heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Niet voornemen en wet. Zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hetgeen dus min of meer synoniem is met voor de grondlegging der wereld. En dan, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Niet door zijn geboorte, maar door zijn opstanding, staat er ook weer bij, die de dood heeft er niet gedaan namelijk. En daarmee het leven en de onverderfelijkheid, wat hetzelfde is, onverderfelijk leven namelijk, die leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en zo verder. Heb je datzelfde eeuwige leven in samenhang met licht, maar alles verbonden met de opstanding van Christus. En sindsdien wordt het gepredikt, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en zo verder. Het is de vaste, grote, Bijbelse waarheid. Het is een waarheid die van toepassing is op ons praktische leven dus ook. Daar gaat het om. Ik zeg altijd, al die nieuwtestamentische brieven beginnen niet voor niks met genade, zei u. Niet met wet, zei u. Of iets dergelijks. Zie? Die woorden zijn veel sterker dan wij denken. En omdat het zo veel voorkomend woord is, verliezen wij een beetje de kracht en de betekenis daarvan misschien. Maar niettemin, het gaat erom dat wij inderdaad leven onder die genade die door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. In samenhang met waarheid. Dat is nog zo'n lastig begrip. Maar het is nou eenmaal zo dat het Oude Testament beschouwd wordt als weliswaar openbaring van Gods wegen, maar tot op bepaald niveau, dat wil zeggen met beperkingen. Omdat veel verborgen werd gehouden. En die idee vind je in Handelingen 17, bijvoorbeeld maar, hè. Dat zijn hoogst elementaire schriftplaatsen. Handelingen 17, waar dan staat in vers 30 dat Paulus zegt, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat wil zeggen, dat zijn de tijden van het Oude Testament uiteraard. Het gaat over het plan Gods, voorgekend voor de grondlegging der wereld. Maar niettemin heet het hier tijden der onwetendheid. En dat is natuurlijk altijd betrekkelijke onwetendheid, maar niettemin, het was zo. Bepaalde dingen wisten ze niet. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat wil zeggen aan iedereen en overal, aan alle mensen, alom, alle mensen in alle plaatsen, over de hele wereld, dat zij zich bekeren. Waarom? Wel, daarom dat hij een dag gesteld heeft, weer een vastgestelde dag, dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem en al wat erop leeft rechtvaardig zal oordelen door een mens, door een man staat er, die hij aangesteld heeft, geordineerd heeft. Ik heb daartoe, dat ik het beter weer weglaten, daar heb je niks aan. God heeft hem namelijk niet tevoren daartoe bestemd. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Want hier staat, God heeft hem aangesteld. Dat is inmiddels gebeurd. En er staat er ook achter, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Of anders, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Hij is namelijk aangesteld door zijn opstanding uit de doden. En nu het gebeurd is, en niemand dat ongedaan kan maken, mag ook iedereen het weten uiteraard. En dat mag ik ook zo zeggen, want het staat ook in de Bijbel. Maar dat is 1 Korinthe hoofdstuk 2. Daar wordt gesproken over, ik kan allemaal opzoeken inmiddels ook natuurlijk. Hè. 1 Korinthe 2. Want je moet de Bijbelboeken kunnen vinden zonder erbij na te denken, hè. Dat weet je. Hè. Oh, gewoon je boek uit je hoofd leren tot in den treuren. 1 Korinthe 2. Waar staat dat Paulus zegt in vers 7, maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, dat wil zeggen een verborgen wijsheid, een vaste wijsheid die verborgen was in het Oude Testament, bepaald concept zal ik maar zeggen, het verborgen was in het Oude Testament, verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, hetzelfde verhaal, voorgekend voor de grondleggende wereld en bestemd voor de gelovigen. Een verborgenheid bovendien, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, noemen ze een overste deze wereld, heeft al de duivel. Ja. En daarna kan ik er nog twee noemen. De ene was Pilatus en de andere was Herodes. En als er nog één moet, dan noem ik Annas of Caiaphas. Heb je die? Dat waren de oversten deze wereld in de dagen van de Heer Jezus uiteraard. Toch? Maar in de eerste plaats zelfs de duivel. Maar er staat welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Die verborgenheid, het eerste belangrijkste punt uit heel die verborgenheid, is feitelijk dat de Messias die komen zou, voordat hij tot Messias zou worden gesteld, eerst zou lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Uiteraard logischerwijze, anders kon hij niet tot Messias gesteld worden. De Heer Jezus zei het ook tegen de Emmausgangers. Wist je niet dat de Christus moest lijden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan? Dat wisten ze ook niet. Daarom opende hij hen de schriften, overdrachtelijk uiteraard. Hè? Letterlijk konden ze dat zelf ook wel. Maar daar gaat het over, zijn lijden, dood en opstanding. Ik zeg altijd, ik weet dat het vervelend wordt langzamerhand, maar ik zeg altijd, noem mij nou eens één tekst in het Oude Testament waar zwart op wit staat, ondubbelzinnig en zonder beeldspraak, dat de Messias eerst zou lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Noem er maar één. Dat is goed geantwoord. Die is er niet. Ik heb hem nooit kunnen vinden. Wel beelden ervan, wel bedekt taalgebruik, dat dan ze spreekt over meestal iemand anders en in de meeste gevallen zelfs over David enzovoorts. Waar het in zit, zegt Petrus ook, zegt Paulus ook, en hij citeert de psalm en zegt, gaat over de Heer Jezus Christus. Maar dat kon je er niet aan zien. Je kon het hooguit vermoeden, maar nooit bewijzen. En daarom staat niet zwart op wit in het Oude Testament. Waarom niet? Want indien zij, de overste deze wereld, die verborgenheid, deze dingen dus, indien zij die gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, dat wil zeggen de Heer die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Ik zeg altijd, volgens de Bijbel waren het de tegenstanders van de Heer Jezus die hem gekruist hebben. Maar als ze geweten hadden het plan Gods, dan zouden ze precies het tegenovergestelde gedaan hebben. Hem zo lang mogelijk in leven houden. Dan bleef hij keurig een oude schepping en levend onder de wet. In het vlees. Dat wil zeggen in het lichaam. Als onderdeel van de oude schepping. En dan bleef hij gewoon de eerste en dus oude Adam en mensheid. Zie? Maar ze wisten het niet. En daarom dachten ze, we moeten ons van hem ontdoen. En we zullen hem doden, dan zijn we van hem af, enzovoorts. Maar juist daardoor komen ze nooit meer van hem af. Zo zit dat. Dat is het hele verhaal. Het plan werd dus geheim gehouden. En niet alleen tot en met Malachi, maar tot en met, tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Tot en met. Pas daarna werd er openlijk over gesproken en werd gezegd, nou, dit is in vervulling van de schrift. En ik persoonlijk moet er altijd bij grijnzen als ik die dingen lees, want dan denk ik, ja, nou weet ik dat wel. Maar het wordt er elke keer weer bijgezet, hè. Ze hadden ook zijn kruisiging en alles was allemaal in het Oude Testament voorspeld. Als zij volbracht hadden alles wat er van hem geschreven was door de profeten, weet je wel. En zo, al zo hebben onze overpriesters volbracht wat van hem geschreven was. Ze hebben hem gekruist enzovoorts. Bij herhaling constant en steeds opnieuw. Maar ze kenden die schriften niet en ze kenden ze ook niet omdat ze ze niet geloofden, moet ik er dan bij zeggen. Maar het beginsel blijft gewoon gelijk. En de reden waarom nu deze dingen alom en alle mensen op alle plaatsen, Handelingen 17, gepredikt worden, ja, de reden daarvoor is dat het nu eenmaal vervuld is. Het kan niet meer ongedaan gemaakt worden en we trekken met zoveel mogelijk mensen tegelijk een lange neus tegen de oversten deze wereld. Toch? En we lachen hem uit. Want dat is het eigenlijk. En indien wij het niet doen, de Heer zelf doet het. Volgens hetzelfde Psalm 2... overigens. En anders is Colossense en Efeze, maar Colossense ook altijd een mooie. Hij heeft de overheden en machten uitgekleed. In het openbaar tentoon te kijk gezet en over hen getriomfeerd. Lekker peu. Niks meer aan te doen, is definitief. Schaak mat. En zo weet, als het goed is, weet het altijd zo. Hè? Met een offer win je de schaakpartij. Eerst wat opgeven. Dat is waar. In de hoop dat de tegenstander het niet weet wat je aan het doen bent. Het niet doorziet. Dat is de hele clue. Nou goed. Daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar om dit beginsel gaat het. En dan weer terug naar Johannes 1. Waar dan inderdaad staat. Hij kwam vol. Van, niet met een beetje genade en waarheid. Of met genade en waarheid. Vol. Meer is er niet. Betekent dat, hè? Vol van genade en waarheid. En Johannes de Doper wordt in het volgende vers ten tonele gevoerd. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder ik. En dan denk je, wat een taal en wat maakt het ons uit? Ja, dat zal wel zo geweest zijn, enzovoorts. Maar wat erachter steekt is natuurlijk dat Johannes als de laatste en volgens de Heer Jezus zelf grootste profeet van heel de Oud-Testamentische tijd nu zegt, kijk, wat om gaat is niet om mij, het gaat om hem. Hij is meer dan ik. Het mag dan zo zijn dat ik de grootste profeet ben van het Oude Testament, of althans de laatste, om het wat bescheidener te houden. Ik ben de laatste, omdat het allemaal ging om hem. Hij zou komen. En al die Oud-Testamentische profeten, alle profeten, zegt de Bijbel, hebben gesproken over de Messias die komen zou. En Johannes de Doper was de laatste daarvan. En kondigde dat dus aan. En zegt ook van hem, vers 16, en uit zijn volheid, wat voor volheid? Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Welke volheid? Wel, die van vers 14 uiteraard. Uit zijn volheid van genade en waarheid. Uit zijn volheid, meer is het dus niet, hebben wij alle ontvangen genade voor genade. Of in eigentijds Nederlands, genade op genade. Voor zover het woord genade überhaupt deel uitmaakt van het vocabulaire van het eigentijds Nederlands. Hè? Nou goed. Maar genade op genade. Dus de normale term ter aanduiding, niet van tweemaal genade, maar het is de normale term ter aanduiding van steeds opnieuw en steeds meer. Volheid van genade. Zingen wij dan ook in een van onze liederen. En dat komt uiteraard hier vandaan. Want wij ontvangen maar niet genade. Wij leven onder de heerschappij van de genade. En uit genade als heersend principe in ons leven. In tegenstelling tot de situatie in Oud-Testamentische tijd. En dat is het volgende vers. Want wil zeggen dat vers 17 een verklaring is van vers 16. En vers 16 zegt, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En als ik nou weer een keer zelf mijn eigen voegwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden, hoe het allemaal heet, mag invullen. Dan lees ik, want hoewel de wet door Mozes is gegeven, is niettemin de genade en de waarheid door Jezus Christus geworden. En begrijp me goed, wet sluit genade eigenlijk uit. Als er wet is, dan is er geen genade. Je hebt wet of je hebt geen wet. Maar als je een wet hebt en je hebt daarnaast een rechter die door de vingers ziet en zegt, ach, laat me zitten. Als je belooft voortaan je best te doen, laat ik je nu gaan. Of nog sterker, als de rechter zegt, laat die wet maar zitten, ik zal je niet veroordelen, maar je moet wel beloven dat je voortaan elke week, tweemaal in de week, mijn gazon komt maaien. De rechter zegt, het is wel goed, maar als je mij maar komt dienen, dan begrijpen wij dat er van sprake is van corruptie. Dat heet geen genade, dat heet corruptie. Dat begrijp je toch? Ja. Zie. En dus wat er gebeuren moest, is inderdaad dat die wet moest verdwijnen. Op rechtvaardige grond, op wettige grond bovendien ook. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En sindsdien zijn wij verlost van, ik weet niet of ik heel snel kan bladeren vandaag, dat is niet zo'n gelukkige greep. Maar Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat is Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En met een beetje gevoel voor taal langzamerhand zouden wij toch begrijpen dat vloek der wet ook twee keer hetzelfde is. Namelijk vloek, namelijk de wet. Niet de vloek voor zover die vloek bij de wet hoort. Zo wil men hem graag lezen om er onderuit te komen onder het vers. Christus heeft ons verlost van de vloek. Welke vloek? De wet namelijk. Want de wet is een vloek. De wet vervloekt ons namelijk. Maar Christus heeft ons verlost van de vloek en dus de veroordeling der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Citaat uit Deuteronomium enzovoorts. Maar in ieder geval, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Vers 14, opdat de zegening van Abraham, dat wil zeggen de belofte aan Abraham. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen, niet tot de Joden die tot dan toe onder de wet leefden. Staat er niet? Tot de heidenen, dat wil zeggen al die mensen die ook niet onder de wet leefden. Opdat de zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. Wij heidenen, want Paulus was ook een heiden, zo je weet. Ook een Jood maakt me niks uit, maar ik valt in beide categorieën. Opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door wat? Door het geloof. Niet door de werken der wet, maar door het geloof. Het is een schitterende schriftplaats die het helemaal precies zegt. Namelijk dat de zegening van Abraham, de zegening die aan Abraham beloofd was, terecht is gekomen bij alle mensen, maar niet door of niet uit de wet, maar daarbuitenom. En voor zover men onder de wet was, is men ervan verlost eerst, is het idee. En dit is dat schriftgedeelte wat ik uit het hoofd reeds geciteerd heb, omdat hier inderdaad staat in Galaten 3, vers 8. De schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, begrijp me goed, een heiden is iemand die de wet niet heeft, en een Jood is iemand die de wet heeft. Het heeft niets, maar dan ook niets met afstamming te maken. Wie dat niet begrijpt, lees Romeinen 9, de eerste verse. Een Jood is een Jood omdat hij de wet heeft. En een heiden is een heiden omdat hij de wet niet heeft. That's all. En elke heiden kan Jood worden en elke Jood kan heiden worden. Ja. Nou goed. Maar die belofte aan Abraham is niet bestemd voor de Joden. Is bestemd voor de heidenen. Voor degenen die de wet niet hebben. Bovendien, zolang men de wet heeft, kan er van eeuwig leven en van werking van de geest geen sprake zijn. Ik zeg het nu zwart-wit, maar voor alle duidelijkheid dan. Hè? De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof, niet uit de werkende wet, uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en uw zaad zullen alle geslachten en alle volken gezegend worden, enzovoorts. En Abraham had de wet niet. Integendeel, Abraham was een gelovige en God deed hem beloften, zwart op wit. En daarvan staat dan vervolgens in vers 15 van hetzelfde Galaten 3. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een menselijk verbond. Ook een verbond dat mensen onder elkaar sluiten. Afspraak die men maakt. Dat bevestigd is, dat wil zeggen dat vastgemaakt is, ondertekend is. Hè? Een vaste overeenkomst. Doet niemand er niet of doet daartoe. Dat wil zeggen, dan ligt het vast. Zo is het. Gedeponeerd en wel. Daar kan je niks meer aan toevoegen. Daar kun je niks aan afdoen. Dat verbond, die overeenkomst, die akte, ligt daar dan. En zo is het met Gods belofte aan Abraham. Ligt zwart op wit. Daar doet de mens niet wat aan toe. Daar doet hij ook niet wat aan af. En ook God doet daar niks aan toe of doet daar wat aan af. En voor degenen die op onze laatste collegedag waren. Dat betekent dus dat verbondstheologie niet houdbaar is, hè? Kan niet, want die gaan ervan uit dat er steeds wat aan toegedaan werd. Verbonden werden steeds verder uitgebreid. Zeggen ze ook zwart op wit. Maar hier staat, er wordt niks aan toegedaan. Integendeel, niemand doet daartoe of doet daar aan af. En dan vers 17, dit zeg ik. Het verbond, hij had het dus al gezegd, maar herhaalt het hier. Hè? Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God vastgemaakt is, ondertekend is, vastgelegd is, over of op Christus, een verbond namelijk met Abraham en zijn zaad, dat is vers 16 wat ik oversloeg, Abraham en zijn zaad, het welk is Christus, zo'n verbond wordt door de wet die 430 jaar later kwam, want toen pas verscheen Mozes ten tonele, 430 jaar later. Er werd de wet gegeven bij de uittocht uit Egypte. 430 jaar na het verbond met Abraham, zwart op wit. Kortom, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die 430 jaar later gekomen is, niet krachteloos gemaakt. Om de beloftenis en dus dat verbond met Abraham teniet te doen. Integendeel. Maar de gedachte blijft dat het verbond met Abraham gewoon blijft bestaan. Maar dat het verbond met Abraham, de belofte aan Abraham, pas vervuld wordt. En ook pas vervuld kon worden. Nadat die wet, die 430 jaar later gekomen was, was weggedaan. Er moesten namelijk eerst zonden vergeven worden. En zolang de wet er was, stond hij in de weg. Zolang men onder de wet leefde, was er geen ruimte voor de genade Gods en de heerschappij van de genade Gods en voor het eeuwig leven dat God zou geven enzovoorts. En dat staat uiteengezet in de volgende verzen, die wat moeilijk te volgen zijn, geef ik toe, maar ik ga het toch proberen. Dat wordt hier nou volgt in Galaten 3. De eerste vraag is namelijk, waartoe is dan de wet? Wat is de functie van de wet? Zie. Wat voor functie heeft hij? Om de maatschappij te regelen, de samenleving te regelen? Nee, dat doet hij misschien, maar de vraag is of dat de functie is, of het daarvoor is. Waarvoor dient het? Er staat, waartoe is dan de wet? Antwoord is, zij is om der overtredingen wil daarbij, namelijk bij het verbond met Abraham, gesteld. Daarnaast dus, hè? En wel voor een bepaalde tijd, namelijk totdat het beloofde zaad van Abraham, op wie de belofte van toepassing was, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardes gezegend worden, totdat dat zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Dat wil zeggen, de wet werd gegeven, zolang de Heer Jezus Christus, het zaad van Abraham, nog niet verschenen was. Tot aan de komst van de Messias zou de wet daar zijn, was de bedoeling. En die wet is door de boodschappers, engelen staten, maar ja, het woord engel betekent helemaal boodschappen, dus ik lees gewoon boodschappen. Ik lees erin gewoon de oud-testamentische profeten in het algemeen. Zij is door de engelen, de boodschappers, besteld in de hand des middelaars. Middelaar schrijf ik hier met een kleine letter, omdat ik denk dat het over Mozes gaat en de middelaar van het Oude Verbond. Maar het doet allemaal weinig ter zake, nu, in dit verband. Ik ga verder in vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Is de wet daar dan de vijand van? En dan zegt Paulus, nee, dat is niet zo. De wet is niet tegen de beloftenissen Gods, maar het is wel zo dat zolang de wet heerst, kunnen die beloften Gods niet vervuld worden. Maar aan de andere kant, van die wet wordt gezegd, dat wie deze dingen, de mens die deze dingen doet, vers 12 van ditzelfde hoofdstuk, zal door dezelfde leven. Dat is wat via de wet gezegd wordt. Zal daardoor leven ontvangen en leven was wat beloofd was, ook aan Abraham. Maar het probleem is dat de mens nou eenmaal, volgens meneer Van Danzig, de atheïst, zoals gisteren gezegd, dat de mens nou eenmaal onder die wet niet kan leven. En hij kan deze dingen niet doen. En dus brengt hij geen leven voort. In de praktijk. Dat ligt niet aan de wet. De wet is niet tegen de beloftenissen. Maar hij functioneert zo vanwege de zwakheid van het vlees. Van de mens heet dat. Op wie hij gelegd is. Hè? Nou goed. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zijn verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken. Zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar die wet kon dat niet en het ligt niet aan de wet, maar het ligt aan de mens waarop hij gelegd is. En daarom zegt Hebreeën hoofdstuk 7, daarom is dit voorgaande gebod vernietigd geworden om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil.